Goedenavond, lieve mensen. Wij gaan vanavond lezen uit het boek Nehemia, hoofdstuk 4 tot en met 6. Het gedeelte over de voltooiing van de muur van Jeruzalem. Wij lezen enkele gedeelten daaruit. We beginnen in Nehemia 4, vers 1 in de NBG-vertaling te lezen. Maar u mag meelezen in welke vertaling u ook maar wilt. Maar toen Sanballat gehoord had dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria: wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen verband als ze zijn weer tot leven wekken? De ammoniet Tobia nu stond naast hem en zei: al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen. En dan bidt Nehemia: hoor onze God hoe wij gehoond worden. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. En geef hen als buit over in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheden niet. En laat hun zonden niet uitgewist worden voor uw aangezicht. Omdat zij krenkend zijn opgetreden tegen hen die herbouwen. Maar wij herbouwden de muur. En de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid. Want het volk had lust om te werken. Vers 15, toen nu onze vijanden gehoord hadden dat wij op de hoogte gekomen waren en dat God hun plan verijdeld had, konden wij alle terugkeren naar de muur, ieder tot zijn werk. En sinds die dag deed de ene helft van mijn knechten het werk en de andere helft droeg de speren, de schilden, de bogen en de pansers, terwijl de oversten achter het gehele huis Juda stonden, dat aan de muur bouwde. De lastdragers verrichtten hun arbeid zo dat zij met de ene hand het werk deden en met de andere hand de werpspies vasthielden. De bouwers hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren. De hoornblazer stond naast mij. Dan hoofdstuk 5 vers 1. Er ontstond nu een groot geroep van het volk met hun vrouwen tegen hun Joodse volksgenoten. Er waren er die zeiden: onze zonen en onze dochters zijn talrijk en wij willen koren hebben om te eten en te leven. Ook waren er die zeiden: onze velden, onze wijngaarden en onze huizen hebben wij moeten verpanden om in de honger koren te hebben. Vers 6. En ik werd zeer toornig toen ik hun geroep en deze feiten gehoord had. Nadat ik alles goed had overwogen, verweet ik de edelen en de leiders: gij neemt woeker, ieder van zijn volksgenoten. Toen ook belegde ik tegen hen een grote vergadering en zei tot hen: wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, losgekocht voor zover wij konden. Maar gij gaat uw broeders verkopen en zij verkopen zich aan ons. En zij zwegen en vonden geen antwoord. Toen zei ik: wat gij doet is niet goed. Zult gij niet wandelen in de vreze voor onze God, om de hoon van de heidenen onze vijanden te ontgaan? En dan helemaal aan het einde van het hoofdstuk, daar lezen we in vers 19: gedenk mij, mijn God, ten goede, al wat ik aan dit volk gedaan heb. Toen Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten aangebracht had, zonden Sanballat en Gesem tot mij de boodschap: kom, laten we samenkomen te Kefirim in het dal van Ono. Maar ze waren van plan mij kwaad te doen. Toen zond ik tot hen boden met het antwoord: ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. En laat ik nog even doorlezen. Waarom zou het werk stil liggen doordat ik het verliet en tot u kwam? Zij zonden viermaal zulk een boodschap tot mij en ik gaf hun steeds op dezelfde wijze antwoord. En dan in vers 10, toen ik in het huis van Semaia, de zoon van Delaia, de zoon van Mehetabeel gekomen was, deze nu was verhinderd, zei hij, wij moeten samen naar het huis Gods gaan, buiten de tempel, en dan de deuren van de tempel sluiten, want zij komen om u te doden. Ja, vannacht nog komen zij om u te doden. Maar ik zei, zou een man als ik vluchten? Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Ik ga niet. Want ik merkte duidelijk dat God hem niet gezonden had. Maar hij had die profetie over mij gesproken, omdat Tobia en Sanballat hem omgekocht hadden. Daartoe was hij omgekocht dat ik bevreesd zou worden en door iets dergelijks te doen zou zondigen. Dan zou het een stof gegeven hebben om tot een kwaad gerucht, ten einde een smaad op mij te werpen. Gedenk mijn God, Tobia en Sanballat, ieder naar dit zijn werk, en ook de profetes Noadja en de overige profeten die getracht hebben mij bevreesd te maken. De muur nu was voltooid op de 25e Elul in 52 dagen. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer terneergeslagen en erkenden dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was. Tot hiertoe uit het woord van God. Het zal goed zijn, vrienden, om een paar inleidende opmerkingen te maken, die ik de vorige keer ook al gemaakt heb, zodat ieder, ook degene die er de vorige keer niet waren, de draad weer te pakken heeft. Wij zijn hier in de tijd na de Babylonische ballingschap. Eerst waren velen teruggekeerd onder Zerubabel. Later kwam Ezra, de priesterschriftgeleerde. En nog weer later Nehemia. En daarover lezen wij in dit boek. In de tijd van Zerubabel was het grote verlangen van Israël de tempel te herbouwen. Dat was goed dat ze daar het eerst aan dachten. Het altaar en de tempel werden herbouwd. Maar de stad zelf bleef een puinhoop. Dat wil zeggen, men bouwde daarin wel woningen voor zichzelf. Ieder was met zijn eigen zaken bezig en daar moet je ook begrip voor hebben. Het was toch heel moeizaam om in dat land weer een bestaan op te bouwen. Maar het betekende wel dat de heilige stad Jeruzalem een onheilige stad bleef. De tempel was er wel weer, maar er was geen heilige stad. En voor een heilige stad heb je een stadsmuur nodig. Ons spreekt dat niet zo aan. In de 19e, begin 20e eeuw hebben we overal in Nederland ijverig onze best gedaan om al die stadsmuren af te breken die rond de steden waren. Daar hebben we nou natuurlijk verschrikkelijk spijt van. Als je denkt aan al die toeristen die erop afgekomen waren. Hier en daar staat nog een restje. En we hebben dat gedaan omdat die ons in de weg zaten. Die steden, die muren waren nodig om onze steden te verdedigen en er waren geen vijanden meer voor wie die muren een beletsel zouden kunnen zijn. Maar in Israël had zo'n muur een nog veel diepere betekenis. We hebben de vorige maal gezien dat een muur, zeker om een stad als Jeruzalem, die een heilige stad genoemd wordt, tot in het boek Openbaring aan toe, dat zo'n muur daar de functie heeft, zoals het in Ezechiël staat, scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen om de bouw van een tempel. Een tempel is een plaats van eredienst. Dat is waar je samenkomt om te offeren en God groot te maken. Dat spreekt van het gemeenteleven. Maar de stad spreekt van het alledaagse leven van gewone mensen met elkaar, handel drijvend, kopend en verkopend, levend als buren met elkaar, als een gemeenschap tegenover een boze buitenwereld. De tempel spreekt van ons gemeentelijk leven, de stad van ons alledaagse leven. Er zijn soms dingen in het leven die de duivel niet kan verhinderen, want die gebeuren nou eenmaal dankzij Gods goedheid. Maar hij kan in elk geval proberen ervoor te zorgen dat onze geestelijke prestaties tot een minimum beperkt blijven. En daarom doet hij ontzettend zijn best om te zorgen dat we vooral niet erg geestelijk zijn. Ik zal het nog een beetje duidelijker zeggen. Hij heeft in veel gevallen niet kunnen voorkomen dat mensen tot geloof komen. In veel gevallen heeft hij dat wel kunnen verhinderen. Maar in een heleboel gevallen heeft hij niet kunnen verhinderen dat mensen inderdaad de Heer Jezus leren kennen. En hem aannemen als hun verlosser en Heer. Nou, dat is dan een verloren strijd voor de duivel. Maar hij kan vervolgens wel proberen om te zorgen dat u in elk geval niet geestelijk gaat groeien. Dat u misschien wel een actief gemeenteleven onderhoudt, maar dat uw dagelijkse leven zo min mogelijk verschilt van dat van andere christenen. Of andere mensen, moet ik zeggen. Dat is het wel hebben van een tempel. Een plaats van eredienst. Waar je samenkomt om offers te brengen van lof, dank en aanbidding. Terwijl de stad, dat is ons alledaagse persoonlijke en gezamenlijke leven, een puinhoop blijft. Eén reden waarom heel veel gemeenten, soms wel in de breedte, soms dat niet eens, maar vooral niet in de diepte groeien, heeft te maken met het werk van de duivel, waarbij we onmiddellijk bedenken dat wij ongemerkt daarin zijn bondgenoot zijn door het vlees dat in ons is. En hij slaagt daarin om ervoor te zorgen dat wij geen geheiligd leven leiden. Wel een gemeenteleven, zo goed en zo kwaad als het gaat, maar geen geheiligd persoonlijk leven. Die heilige stad Jeruzalem spreekt van een leven van toewijding. Een van de betekenissen van het woord heilig, als het over mensen gaat, is toegewijd aan God. Hij heeft ons wijsgemaakt dat als je nu maar gelooft in de Heer Jezus, voor wat je zonde betreft, als je nu maar gelooft dat hij je zonde gedragen heeft, dan komt het verder wel goed met jou, dan kom je in de hemel en waar zul je je verder druk over maken. Je hoeft je toch niet zo te overdrijven zoals sommige christenen doen, die hebben het altijd over toewijding en levensheiliging en al die dingen. Nou, dat zal wel waar wezen en dat is misschien wel goed voor die mensen, laat ze dat maar vooral maar doen, maar zeur mij niet aan mijn hoofd daarover. Ik ben dik tevreden, ik geloof dat ik naar de hemel ga straks en laat me verder hier op aarde met rust. Dat is wat hij bij heel veel mensen voor elkaar krijgt. Het is voordat we niet alleen een actief gemeenteleven hadden, maar dat elk van ons als het ware zou leven in zo'n heilige stad. Dat er duidelijke grenzen in ons leven liepen tussen heilig en onheilig. Tussen toegewijd en leven voor onszelf. Duidelijke grenzen. Dat er op aarde een volk was dat niet alleen maar, dat er in Heerenveen een volk was dat niet alleen maar gelooft in de Heer Jezus als de verlosser van onze zonden, maar een volk hem toegewijd. Een volk dat voor hem gaat. Dat niet alleen maar als we samen zijn in onze gemeenten en ons zondagse gezicht trekken en onze zondagse kleren aan hebben, maar dat ook door de week een toegewijd leven leidt. Als er zo'n volk Gods in Nederland zou zijn, dan zou daar zo'n geweldige uitstraling van uitgaan. Dat zou ongelooflijk veel mensen aantrekken. Nu hopen we dat ze op onze aantrekkelijke diensten afkomen. Maar in het geval dat ik net schilderde, zouden ze op al die aantrekkelijke christenlevens afkomen. Sanballat en Tobia en Gesem en hoe ze verder mogen heten, die hebben niet kunnen verhinderen dat Zerubabel en de zijnen terugkwamen. Nou ja, dat was al voor hun tijd. En dat Nehemia deze kant op gekomen is. Ze hebben niet kunnen verhinderen dat de tempel herbouwd is. Maar op zijn minst zullen ze er alles aan doen om te zorgen dat er nooit meer zoiets zal zijn als een heilige stad Jeruzalem. U weet nog wie deze mensen waren. Israël, het land Israël, maakt nog steeds in deze tijd deel uit van dat grote Perzische Rijk. Dat Perzische Rijk was, net als het Babylonische Rijk, opgedeeld en het later het Romeinse Rijk in een heleboel provincies. En boven elke provincie stond een stadhouder. Deze Sanballat was de stadhouder in de provincie Samaria, ten noorden van Judea. Tobia was de stadhouder in het Overjordaans. Hij wordt een Ammoniet genoemd. De tegenwoordige Jordanië, de hoofdstad, verraadt nog steeds deze oude naam, Amman. En dan heb je nog de Gesem, die hoofd is van een Arabische provincie. Dat zijn de omliggende volken. En we horen hier ook nog over de Asdodieten. Asdod is een van de Filistijnse steden van de vijf. Maar hier staan die Asdodieten blijkbaar voor het geheel van de Filistijnen. Dus dat kleine landje Judea is omringd in het noorden door die Samaritanen. In het westen door de Filistijnen. In het oosten door deze Ammonieten. In het zuidoosten door deze Arabieren. En dat zijn allemaal mensen die met ledenogen aanzien dat daar weer een machtige stad Jeruzalem gaat verrijzen. Een heilige stad. Niet machtig in de zin van politiek indrukwekkend. Ook Jeruzalem was en bleef behoren tot het machtsgebied van de Perzische koning. Maar die had persoonlijk toestemming gegeven voor de herbouw van de muren. Maar die omliggende volkeren die zagen dat met ledenogen aan. Zij zijn trawanten van Satan. Zij stellen ons geestelijke machten voor, die ook vandaag proberen ervoor te zorgen dat het werk niet gelukt. Dat er geen heilig toegewijd volk hier op aarde of in deze regio of in dit land zal zijn. Er worden in deze hoofdstukken 3 tactieken beschreven. En die kennen wij maar al te goed. De ene tactiek is die van spot. Daar begint het mee in hoofdstuk 4. Het belachelijk maken. Dat kan een hele goede tactiek zijn, want christenen worden daardoor toch op een of andere manier aangeslagen. Toen voor het eerst sprake was over een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie, waren de spotternijen aan het adres van de ChristenUnie niet van de lucht. We zouden terugkeren naar de jaren 50. Het zou weer een spruitjeslucht geven in dit land. Dat woord Staphorst vloog weer door de lucht en ik weet allemaal niet meer voor idiote opmerkingen. Intussen is daar natuurlijk allemaal niks van terechtgekomen, al die zorg. En dat wisten die mensen ook best. Het was een puur, ik zou bijna zeggen, een demonische spotterenij. Want iedereen begreep wel dat met die twee grote partijen natuurlijk helemaal geen kabinet zou ontstaan. Maar het was een pure spotten vanuit een diepe interne haat, tot columns op de radio aan toe, tegen alles wat werkelijk de Heere toegewijd is. Dat is de eerste tactiek, dat is spot. De tweede tactiek is de regelrechte aanval. Althans, die hebben Sanballat en Tobia en de anderen gepland, maar die wordt gelukkig verklapt, verraden van hun uitgezien. En dus wapenen deze mensen zich daartegen zo goed dat ze niet durven aanvallen. Al die Arabische volken rondom Israël, om even nou dat letterlijk op Israël toe te passen vandaag de dag. Hoe is het denkbaar dat zij, terwijl ze met zo'n overweldigende meerderheid aan mensen zijn, en constant roepen dat Israël de zee ingedreven moet worden, dat ze dat niet doen. Waarom drijven ze de Israëlieten dan niet de zee in? Om de simpele reden dat ze daar niet de kracht voor hebben. Dat hebben ze enkele malen ervaren, 1948, 1967 en 1973. En bij losse gelegenheden tot 2006 weer aan toe, hebben ze dat steeds weer ervaren. Omdat Israël zo ontzettend goed bewapend is, durft niemand dat land aan te vallen. Dat is het tweede wat hier gebeurt. Het derde is slimmigheid, verraad. Nehemia wordt uitgenodigd voor een geheime bespreking, om de dingen eens rustig door te praten. En dat betekent dat men probeert hem in de val te lokken. Dat is de derde methode. Spot, de regelrechte aanval of list en bedrog. Ik denk dat wij als christenen vaak zo naïef zijn dat wij niet erg in de gaten hebben dat wij ook in zo'n wereld leven, omgeven door zulke mensen. En dan moet je eigenlijk niet eens aan die mensen denken, want het gaat hier niet over de Samaritanen en de Asdodieten als zodanig, het gaat over hun leiders. Het is net als met het oude Kanaan toen Israël daar kwam om dat land te veroveren. Die Kanaanieten zijn beeld van de mensen ook vandaag, maar die Kanaanitische koningen, dat is een beeld van de geestelijke machten die mensen leiden en sturen. Dus wij voelen ons niet bedreigd door mensen. Paulus zegt in Efeze 6 vers 12, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen, de mensen zijn nooit onze eigenlijke vijand. Het gaat om de geestelijke machten van de boosheid in de lucht, de geestelijke wereldbeheersers van deze duisternis, die achter die mensen schuilgaan. En ik denk dat we vaak er weinig benul van hebben hoe die geestelijke machten bezig zijn ons te schaden. Af en toe hoor je van hele bijzondere voorbeelden van pogingen tot schade doen, als je hoort dat satanisten wereldwijde bidstonden houden om Satan te bidden dat geestelijke leiders ten val gebracht mogen worden. En als je aan denkt hoe je regelmatig hoort, ik denk nu met name in Amerika, aan heel bekende televisiepersoonlijkheden, hoe de een na de ander van hen ten val gekomen is, meestal in moreel kwaad is vervallen, dan zie je dat hun gebeden succes lijken te hebben. Maar dat kan natuurlijk alleen maar doordat er mensen zijn, doordat deze mensen zelf zich daarvoor laten lenen. Dat kan nooit zomaar. De duivel kan ons niet aanvallen, tenzij dat we hem zelf ook daar gelegenheid voor geven. Hoewel hij soms ook te werk gaat met list en bedrog. Van Billy Graham las ik dat hij geen hotelkamer binnengaat voordat hij eerst een paar vrienden naar binnen heeft gestuurd om te kijken of er geen val voor hem opgezet is. Een schaars geklede dame en een paar verborgen camera's en je reputatie is eens en voor altijd volkomen kapot. Dat is weer list en bedrog. En de spotternij en de regelrechte aanval. Al deze dingen bij elkaar. In de eerste verse van hoofdstuk 4 horen wij over deze spotternij. En dan gebeurt er iets dat heel uniek is in de Bijbel. Het is het enige boek waar dat zo voorkomt. Een historisch boek. Ik heb het nog niet over de psalmen, dat staat vol gebeden. Maar dit is een historisch boek waarin de schrijver zijn eigen belevenissen opschrijft. En tussen die belevenissen door elke keer een klein gebedje inwast. Dat gebeurt een heleboel keer. Hier gebeurt dat voor het eerst. In hoofdstuk 4, vers 4 en 5. Hoor onze God hoe wij gehoond worden. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. We hebben dat straks gelezen. En dan in hoofdstuk 5, vers 19. Hebben we dat gebedje ook gelezen. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Al wat ik aan dit volk gedaan heb. In hoofdstuk 6. Daar hebben we aan eind van vers 9 een heel klein gebedje. Nu dan, sterk mijn handen. En dan vers 14, gedenk mijn God. Tobia en Sanballat, ieder naar dit zijn werk, enzovoort. En we zullen nog verderop in dit boek ook van die voorbeelden tegenkomen. En u herinnert zich in hoofdstuk 2... Als de koning aan Nehemia vraagt, dan is hij nog aan het Perzische Hof. Waarom staat je gezicht zo bedrukt? Dan moet hij antwoord geven. En dan staat er, hij bad tot de Heere zijn God. Dat was dan echt een schietgebedje, dat komt maar heel kort. Wij leren deze man kennen als een man van gebed. Als het in dit boek gaat over geestelijke strijd, dan moeten we bedenken dat een van de machtigste wapenen die Nehemia in deze strijd gebruikt heeft, het gebed is. We lezen tweemaal in het Nieuwe Testament over de uitdrukking strijden in de gebeden. In Efeze 6 en de brief van Judas. Nee, ook in de Colossensebrief. Ik denk dat die verwijzing naar Judas niet klopt. Ik heb het nu even niet helemaal paraat. Maar in elk geval, daar lezen we over strijden in de gebeden. In de Colossensebrief, zeker van Epaphras, die uit zelf het Colosse afkomstig was, lezen we over het strijden in de gebeden. En dan ook in Efeze 6 inderdaad. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Ik moet u zeggen dat wij daarvan vaak weinig weten. Wij zenden zo regulier onze gebeden op tot God. Maar een strijden in de gebeden, zoals je dat vindt bij Daniel, in Daniel 11, die 3 weken lang vast en bidt, net zolang tot hij antwoord heeft. Ik denk dat veel christenen dat oneerbiedig zouden vinden. Dat noemen ze drammen. Dat noemen ze God verzoeken zelfs. Daarom hebben we ook vaak heel weinig benul van wat de betekenis van het gebed is. Ook van het gezamenlijk gebed, het kringgebed. Waarvoor zou je gebedsavonden hebben? De dominee bidt toch zondags in de gemeente? Dat is toch genoeg? Kringgebed, samengebeden, waarom is dat nodig? Als ene gebed uitspreekt, dus toch goed. Dat komt ook vaak omdat men niet gelooft in de kracht van het gebed. Zeker tegen de achtergrond van de leer dat God onveranderlijk is. Dat alles al in de raad van God besloten is. Ja, als ik dat werkelijk moest geloven, dan zou ik ook nooit meer bidden hoor. Want bidden betekent God vragen om iets. We zagen dat bij Ezra, weet u het nog? Toen liet God zich verbidden. Toen hebben we dat punt ook in de orde gehad. En als God zich laat verbidden en mensen bidden zo tot hem, tot God zich laat verbidden, dan bidden ze vanuit de overtuiging dat God wel van gedachten kan veranderen. Natuurlijk is dat menselijk bekeken, maar toch is het een heel duidelijk bijbels gegeven. Net zo bijbels als dat bij God geen verandering of schaduw van omkering is. Je moet die dingen naast elkaar laten staan. Zoals de Heer Jezus duidelijk maakt in Lucas 18, bij die weduwe die net zo lang aandrong bij die onrechtvaardige rechter, doordat zij kreeg waar ze recht op had. En de Heer Jezus houdt ons dat ten voorbeeld om zo te bidden. Dat is een strijden in de gebeden totdat de macht van de vijand verbroken is in een bepaald concreet geval. Of een bepaalde zieke genezen is, of een bepaalde demon is uitgedreven, wat het ook mag zijn. Vanuit het geloof dat God het aanhoudend gebed verhoort. En in dat opzicht hebben we veel te leren. In dat opzicht hebben we ook bepaalde theologieën te veranderen in ons eigen hoofd. Omdat we eigenlijk niet echt geloven in een God die van gedachten kan veranderen. En daarom weten we niet zoveel van strijden in de gebeden. Strijden betekent dat we ook in onze gebeden weerstand ondervinden. Dat het ons moeite kost om ons tot bidden te zetten. Of vol te houden in het gebed. Daarom lezen we ook over verschillende malen. Bid onophoudelijk. Dankt onder alles. Houd aan in het gebed. Allemaal van dat soort aansporingen die we vinden in de brieven van Paulus. Nehemia is een man van gebed. Je kunt rustig zeggen, als ze daar straks staan met al die werpspiezen en bogen en andere wapentuig, dan is dat nuttig om de vijand op een afstand te houden. Maar ik denk dat er minstens zoveel kracht is uitgegaan van zijn gebeden, die elke keer tot God opstond. Misschien vindt u het maar een gebed van niks, zo'n wraakgebed. Maar denk erom, hij bidt hier niet om persoonlijke wraak voor zichzelf. Het gaat niet om zijn eer. Het gaat om Gods zaak. Dit is helemaal in de lijn van oud-testamentische psalmen bijvoorbeeld. Wraakpsalmen. Waarin het oordeel van God afgesmeekt wordt over de vijanden van Gods volk. Omdat het vijanden zijn van God zelf. Daarom mogen de Heere God zijn oordeel over hen laten neerkomen. Ik weet niet of het de vrucht van het gebed was, maar in vers 6 lezen we: het volk had lust om te werken. En ondanks al die spotternijen gaat het werk door. Nou, dat levert hevige woede op bij de vijanden. Rondom, in vers 7 ziet u dat. En dan besluiten ze tot een samenzwering om ten strijde te trekken. Dat is het tweede strijdmiddel, heb ik al gezegd. Tegen Jeruzalem en er verwarring te stichten. En dan staat er weer in vers 9, doch wij baden tot onze God. En vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit. Het staat niet in de Bijbel, maar u kent de bekende uitspraak, bid en werk. Ze deden niet alleen maar wat bij hoort bij een militaire verdediging van een stad. Alle praktische maatregelen, maar ze baden ook. Je kunt ook omdraaien, ze baden niet alleen, ze deden ook wat nodig was. Bidden keert altijd als een boemerang op je eigen hoofd terug. Want er is zoveel dat de Heer God onmiddellijk aan ons toevertrouwt. U kunt niet bidden voor de bekering van uw buurman, zonder dat de Heer u vroeg of laat zal duidelijk maken: geweldig dat jij zo jouw buurman op het hart heeft, ik ga jou gebruiken om hem tot mij te leiden. God wil ons tot bondgenoten maken in zijn werk in deze wereld. Daarom zei ik, bidden komt op je eigen hoofd terug. Zij bidden om bescherming van de stad en van de herbouw. En God legt het bij hen zelf neer, maar hij zegent het. Je vindt dat prachtig in de psalmen, in de liederen, in de bedevaartspsalmen. Ik meen psalm 127. Als de Heere de stad niet bouwt, de vergeefs bouwen de bouwlieden eraan. Nou, dat is wel helemaal van toepassing hier. Daar staat niet, als die bouwlieden nou maar hun best doen, dan is dat voldoende. Zo zouden mensen in de wereld denken. Ongelovige bouwlieden bouwen aan een huis en daar hebben ze de Heere God helemaal niet meer nodig. Kijk maar, het levert een prachtig resultaat op. Nee, als de Heer het niet bouwt, kan er geen zegen op rusten. Maar omgekeerd zou even het waar zijn. En dan zou men denken, oh, de Heere bouwt het huis, dus wij kunnen met de armen over elkaar blijven, hij doet het werk. Nee, jij zal moeten metselen en jij zal moeten timmeren. Het gaat gelijk op. De Heere gebruikt mensen, maar hij verbindt er zijn zegen aan. En wat de psalmist zegt is, zonder die zegen wordt het niet. Zo zie je het hier ook. Ze bouwen en ze verdedigen zich. En de Heere verbindt er zijn zegen aan. Pracht. En Nehemia spreekt de mensen moed in. Want elke keer komen daar de Joden uit de omgeving. En die zeggen elke keer, er komt een aanval. We hebben weer geruchten gehoord, er komt een aanval. Maar je kan je voorstellen, die bouwers, die worden daar dood zenuwachtig van. De Joden meenden dat goed, die kwamen uit die omliggende streken en die hoorden al die geruchten. Die zagen misschien wel hoe die stadhouders van die omliggende gebieden hun manschappen in beweging brachten. En dan kwamen er weer mensen vertellen van ze komen eraan. Dat volk wordt onrustig. Maar Nehemia is een goede leider. En hij zegt in vers 14, vrees toch niet voor hen. Denkt aan de grote en geduchte heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En even verder zegt hij in vers 20, onze God zal voor ons strijden. Er zijn in de Bijbel verschillende vormen van strijd. Als het gaat om de doortocht door de Schelfzee, de Rietzee heet dat tegenwoordig in de NBV, dan zie je dat de Heere zegt, dan zegt Mozes, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen moesten ze helemaal niks doen. Toen deed de Heer al het werk. Hij liet een pad ontstaan en door de Schelfzee heen waar ze langs konden trekken. En toen ze er doorheen waren, vloeiden de wateren weer samen waardoor Farao en zijn manschappen verdronken. Zij deden niets, de Heer deed alles. Dat is niet de gebruikelijke gang van zaken. Bij andere gelegenheden, denk maar aan Jozua die tegen Amalek streed, moesten ze wel degelijk slag leveren. Maar de uitkomst van die veldslag hing af van de voorbeden die Mozes op de berg verrichtte. En hier is dat ook zo. Het volk moet strijden. Er worden manschappen vrijgesteld die het werk verdedigen met werpspies en ander wapentuig. Maar er moet wel gemetseld worden. Er moet wel getimmerd worden. Het is die spanning die we steeds vinden in de Bijbel tussen onze verantwoordelijkheid aan de ene kant, die je niet af kunt schuiven op de Heere God, maar aan de andere kant zijn onmisbare zegen, zonder welke we onze verantwoordelijkheid nooit zouden kunnen nakomen. Dat is de combinatie van deze twee dingen. En zo waren ze daar bezig. Vers 16. De helft van mijn knechten deed het werk en de andere helft droeg de speren, de schilden, de bogen en de pantsers, terwijl de oversten achter het gehele huis Juda stonden. Nou, dat is ook een zegen, zeg. Zijn voordat Nehemia zo met die mensen was omgegaan en hij merkte dat de leiders, de oversten van het huis Israël, niet achter hem stonden. Die vonden er misschien wel een binnendringer. Zo iemand van buitenaf die zich even kon bemoeien met de zaken, moet vertellen hoe het gebeurt. Als je de leiders niet mee hebt, dat gebeurt dus overal zo. Als je de leiders niet aan je kant hebt, dan kun je praten als brugman, maar je krijgt het niet voor elkaar. Want die mensen kennen in de eerste plaats hun eigen leiders en zullen daarna luisteren. Hier lezen we de oversten stonden achter hen. En zo deden ze hun werk. Met de een hand en de andere de werpspies. Vaak is het zo gezegd, de troffel in de een hand, de werpspies in de andere. Maar of dat van die troffel wel klopt, dat staat hier ook niet. En bovendien, dat veronderstelt dat ze cement gebruikten. En dat gebeurde in die tijd helemaal niet. Die blokken werden zo goed bewerkt en afgezaagd dat ze volkomen vlak waren. En het was voldoende die stenen op elkaar te stapelen. En die sloten dan hermetisch op elkaar aan. Maar hoe dan ook, hier zien we een van de meest treffende voorbeelden in de Bijbel van het bouwen en strijden. Elke christen is een bouwer en een strijder. U bent een bouwer en u bent een strijder. U bent een bouwer doordat God aan elke gelovige een bediening heeft toevertrouwd. Veel christenen weten wel niet wat hun bediening is, dat is droevig genoeg. Maar ze hebben er wel een. Doordat ze weinig geïnformeerd zijn, doen ze weinig hun best om erachter te komen wat die bediening is. Daardoor doen ze hun stukje van het bouwwerk niet. Maar we zijn allemaal bouwers. En als het goed is, bouwen we met goud, zilver of edelgesteente. En als het slecht is, met hout, hooi of stroppen. Lees maar 1 Korinther 3, daar vindt u ook de bevestiging. Wij zijn allemaal bouwers. Wij zijn medewerkers van God. Wij bouwen aan het huis. Zoals hier in dit geval, wij bouwen aan de stad. En we zijn tegelijkertijd strijders. Bouwen is positief. Strijden is negatief in die zin dat dat betekent de vijand op een afstand houden. Sommigen van ons zijn meer vrijgesteld om te bouwen. Die mogen de strijd overlaten aan anderen. Niet iedereen kan alles doen. Anderen zijn speciaal ervoor om te strijden. Zij proberen dwaaleringen te weerleggen. Zij getuigen voor de waarheid op de pleinen en de straten. Binnen daardoor mensen voor Jezus. Denk maar aan evangelisten. Maar ook predikers die veel met ongelovigen te maken hebben. In bredere zin. Je hebt bouwers meer naar binnen toe. Je hebt de strijders
meer naar buiten toe. Hier gaat het niet over strijden tegen je eigen zonde of wat dan ook. Dat is ook een andere facet. Hier gaat het een strijden om Gods werk in stand te houden en zelfs uit te breiden. Er zit in ons allemaal iets van een bouwer en een strijder. En als je het volle profijt wil hebben van zulke hoofdstukken, dan moet je maar eens bij jezelf te raden gaan en je afvragen, in welk opzicht bouw ik nou eigenlijk? Waar bouw ik nou aan? Wat is mijn constructieve bijdrage tot de bevordering van Gods volk in deze wereld? En de andere persoonlijke vraag die u mag proberen te beantwoorden is, in welk opzicht ben ik nou een strijder? Waar ligt voor mij de geestelijke strijd? De meeste christenen hebben het dan altijd weer over de strijd tegen hun eigen zonde en daar gaat zoveel energie aan verloren. Paulus zegt eenvoudig, laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Door de kracht van de Heilige Geest moet je energie naar buiten toe richten, de vijand buiten je. Dat is ook weer zoiets. De duivel zorgt dat we zo intens bezig zijn met de strijd tegen de vijand binnenin ons, dat we te weinig toekomen aan de strijd tegen de vijand buiten ons. Je ziet dat ook heel duidelijk in hoofdstuk 5. Het is een merkwaardige onderbreking. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 gaat het over het bouwen van de muur, ondanks de tegenstand van de omliggende regio's. Maar in hoofdstuk 5 gaat het over de interne spanningen onder de Judeërs. En wat is dat toch triest? We hebben vaak de handen vol aan de tegenstand van buitenaf. Maar zoveel gemeenschappen worden verlamd en verzwakt door problemen van binnenuit. Dat maakt dit hele stuk van hoofdstuk 4 tot 6 eigenlijk tragisch. Het volk had het al zo zwaar met de vijanden van buitenaf. En nu zien we hier in hoofdstuk 5, zoals het zo vaak ook onder ons gebeurt, dat de geestelijke energie dreigt weggezogen te worden door de problemen onderling. Kijk, deze mensen moesten meehelpen om te bouwen. Ze hebben in 52 dagen die hele muur herbouwd, een geweldige prestatie. Maar dat betekent dat ze intussen geen werk konden doen om hun gezinnen aan eten te helpen. Het was sowieso daar een heel moeilijk bestaan, ik heb u dat al gezegd, om weer opnieuw een goed bestaan op te bouwen in zo'n land dat zo lang verwaarloosd was geweest, met hun blote handen, dat was verschrikkelijk moeilijk. Dus hoofdstuk 5 begint met de mensen die klagen, dat zijn de allerarmsten die helemaal niks hebben, en die klagen en roepen om eten. Ze hebben gewoon honger. En een tweede groep, dat zijn de kleine boertjes, die het hoofd niet boven water konden houden en hun landerijen hebben moeten verpanden. En het geld dat ze daarvoor kregen, daar hebben ze dan eten voor kunnen kopen. Maar die zijn in een moeilijke situatie, want ze moeten dat geld plus winst weer zien terug te verdienen om die boerderijtjes weer terug te kunnen kopen. Maar door die boerderij alleen maar kon je geld verdienen. Hoe moet je dat dan doen als je ze verpand hebt? Dat is ook een noodsituatie. En anderen klagen weer dat ze nog wel hun boerderij hebben, maar dat ze zulke zware belastingen moeten betalen. Sowieso aan de Perzische koning. En dan nog de interne belasting. En het gevolg was dat sommigen zo verarmd waren dat ze zich hadden moeten verkopen aan de rijken onder Israël. En dat is altijd heel droevig. Het kon gebeuren, het boek Exodus 21 beschrijft dat, Deuteronomium 15. Kon gebeuren, maar dat was voor een beperkte tijd. Want Israëlieten moesten geen Israëlieten tot slaven maken. Tenzij dan in hoogste nood, en dan was het voor een korte tijd, dat waren ook geen echte slaven. Dat was eigenlijk dat je jezelf verhuurde voor een bepaalde tijd om je gezin in leven te kunnen houden. Het was een droevige zaak. Er is zoveel strijd te leveren. Er was zoveel aanval van buitenaf. En dan zulke interne toestanden. Rijken die de armen van Israël uitbuiten. En er staat er dat Nehemia zeer toornig werd. Maar er staat ook nadat ik alles goed had overwogen. Dat vind ik zo mooi, dat pal achter elkaar. Bij ons is het vaak zo dat als we zeer toornig zijn, denk maar aan de houding tegenover je kinderen, dan reageren we vaak in onze eerste opwelling. En dat gaat dan vaak mis. Nehemia werd zeer toornig, maar hij nam zich gelukkig de tijd om dat alles goed te overwegen. Niet te reageren onder de indruk van zijn eerste emoties, maar een weloverwogen besluit te nemen hoe in deze zaken moest worden gehandeld. En dan zegt hij, het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is. rijke Joden die arme Joden tot slaven hebben gemaakt, die hun volksgenoten uitbuiten tegen hoge woekerrenters. En dan staat er aan het eind van vers 8, en zij zwegen en vonden geen antwoord. Het was maar al te waar. Ze wisten niet wat ze er tegen in konden brengen. En dan zegt Nehemia in vers 9, zult gij niet wandelen in de vrezen voor onze God, om de hoon van de heidenen, onze vijanden, te ontgaan? En dit is heel ernstig. Het is al erg genoeg dat de vijand ons hoont en bespot, omdat we christenen zijn. Daar kun je niks aan doen. Dat is omdat ze niet begrijpen wat het is een christen te zijn. En dat ze ons daarom bespotten, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Maar als ze ook spotten om wat wij zelf verkeerd doen, omdat wij zelf niet leven naar de maatstaven van ons geloof, en dat weten ze feilloos met de vinger aan te wijzen, en ze bespotten ons dan, dat is 1000 keer erger. Want dan bespotten ze ons niet omdat ze christenen zijn, maar omdat we zulke slechte christenen zijn. En dat is erg genoeg als we dat van elkaar weten, maar als de buitenwacht het ook nog weet, dat we zulke dingen zo doen, dan zegt de buitenwacht, nou moet eens kijken, dat zijn dan die zogenaamde christenen. Kijk eens hoe die met anderen omgaan. Kijk eens hoe die met elkaar omgaan. Wat verschrikkelijk. En het effect daarvan is altijd dat daarmee de eer van God wordt aangetast. Want het gaat hier wel om Gods volk. Nehemia geeft ze aanwijzingen dat ze onmiddellijk aan deze wantoestanden een einde moeten maken. Dat ze elkaar niet meer mogen uitbuiten. Dat de rijkeren vrijelijk van hun milde goederen moeten geven. Dat ze gepanden, geleende velden en wijngaarden en huizen moeten teruggeven. En hij maakt daar zelfs een symbolisch gebaar bij. Zo'n oosterling droeg zijn geld in een plooi in zijn kleed. En Nehemia schudt die plooi uit zodat het geld op de grond valt. En hij zegt, zo zullen we doen. Typisch Oosters met zulke symbolische gebaren. Zo zullen we doen met iedereen die niet deze instructies opvolgt. Die zullen we uitschudden totdat al zijn geld uit hem gerold is. En dat zullen we dan zelf gebruiken om het aan de armen te geven. En dan zegt het hele volk in vers 13, amen. En zij loofden de Heer. Dat is mooi. Ze zeiden niet alleen maar morrend. Nou ja, vooruit. Als het dan zo moet, dan zullen we dat maar doen. Als ze de Heer loofden, dat betekent voor mij dat ze tot inkeer waren gekomen. Dat ze begrepen hoe dwaas ze gehandeld hadden. En als een mens dat begrijpt en gaat de dingen weer in orde maken, dan is hij eigenlijk dankbaar. Hij is opgelucht. Hij is van een verkeerde weg teruggebracht. Hij staat weer met zijn karretje op de rails. Hij is dankbaar. Hij looft de Heer. Want hij is weer op de goede manier bezig. Dat is mooi om dat bij het volk te zien. En Nehemia neemt dat als aanleiding in die laatste verse van dit hoofdstuk om iets te schrijven over zijn eigen gedrag. Je zou kunnen denken dat ja, dat eigen roem stinkt, dat hij hier eens een beetje zichzelf staat op te hemelen. Maar dit stukje geeft een heel goede aanwijzing over hoe de situatie in die tijd was, hoe arm het volk eraan toe was. En ook hoe een goede geestelijke leider er is voor de mensen en niet de mensen voor hem. Nehemia zegt het zo. Hij is 12 jaar door koning Artaxasta van Perzië landvoogd geweest over het land Juda. En dan staat er aan het eind van vers 14, en al die 12 jaar heb ik nog, mijn broeders, het brood van een landvoogd gegeven. Dat wil zeggen, ik heb nooit geleefd op een niveau dat hoort bij een landvoogd. Zo'n landvoogd is een onderkoning. Die heeft grote bevoegdheden. Die heeft het recht zijn eigen belastingen te heffen. Om daardoor een zekere status te kunnen ophouden. Dat had hij mogen doen. Dat had hij kunnen doen. Hij stond volledig in zijn recht. Maar zo zijn de manieren in de wereld. Hij had dan dat volk dat al zo berooid was, dat hebben we net gezien, nog eens extra moeten belasten om zelf een hoge levensstandaard te kunnen genieten. En dat wilde hij niet. Integendeel. Wij zien dat er elke dag maar zo liefst zo'n 150 mensen aan zijn tafel aten. Op zijn kosten. Nou, probeer het even in te denken. Hoe lang u dat kan volhouden om elke dag 150 mensen te eten kan geven. Hoe lang duurt het dan voordat u failliet bent? Nehemia heeft dat gedaan. En hij is daarin een voorafschaduwing van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd: ik ben in uw midden als een die dient. De koningen van deze wereld laten zich maar al te graag bedienen. De mensen zijn er voor hen. Maar zo is het niet in het koninkrijk Gods. In het koninkrijk Gods zijn de geestelijke leiders er voor de mensen. Ik lees het u voor uit Lucas 22, omdat ik het zo belangrijk vind. Vers 25. De koningen van de volken heersen over die volken. En zij die gezag over hen voeren worden weldoeners genoemd. U echter niet al dus, maar laat de grootste onder u als de jongste zijn en de voorganger als een die dient. Want wie is groter, hij die aanlicht of hij die dient? Niet hij die aanlicht. Ik echter ben in uw midden als degene die dient. De discipelen waren degene die aanlagen, alsof zij de landheren waren. En hij was alleen maar een slaaf. Denk maar aan de voetwassing als een treffend voorbeeld hiervan. Ik ben in uw midden als degene die dient. Alle grote godsmannen hebben dat zo gedaan. Denk aan de afscheidsrede van Samuel in 1 Samuel 12. Denk aan de afscheidsrede van Paulus in Handelingen 20 voor de oudste van Efeze. En je ziet dezelfde teneur als wat je hier vindt. Ik heb nooit iets van jullie geëist, zeggen ze alle drie. Ik heb alleen maar ten koste gelegd. Ik heb mezelf beschikbaar gesteld. Ik was er volkomen voor jullie. Ik heb niks van jullie geëist. Nog eerder heb ik in mijn eigen onderhoud voorzien. Dat is de ware mentaliteit van de godsman. Dat is de ware mentaliteit van de volgeling van Jezus. Dienstbaar te zijn voor allen. Dat heb ik dan speciaal toegepast op de leiders. Maar ik had het straks over: elke gelovige heeft een bediening. En in dat woord bediening, daar zit opgesloten dat welke taak u ook in de gemeente of in Gods koninkrijk hebt, het is altijd een taak waarin u anderen dient. Denk er maar over na. Wat voor taak u ook hebt, het is altijd een taak waarin u anderen dient. Het is altijd een vorm van dienstbaarheid. En de leiders geven daarin het eerste voorbeeld, maar dat geldt voor ons allemaal. Dienstbaar te zijn, dat betekent: ik ben er voor de anderen. En niet zoals het er in de wereld aan toe gaat, de anderen zijn er in de eerste plaats voor mij. En tenslotte zegt hij: gedenk mij, mijn God, ten goede al wat ik aan dit volk gedaan heb. Nou, ik heb het u al gezegd. Twee methoden hebben de vijanden toegepast. De ene methode van is het belachelijk maken, de spot, de hoon. De andere methode, die slaagt ook al niet, dat is de regelrechte aanval. Het kwam niet eens tot een aanval, omdat Israël tijdig gewaarschuwd was en zich zo goed bewapend had. Nu de derde methode, list en bedrog. Wat zijn velen daar al ingetuind? Het eerste beruchte voorbeeld in de Bijbel is misschien wel, ik kan zo gauw niet een vroeger voorbeeld bedenken, Jozua, die door de Gibeonieten wordt bedrogen. Die doen net alsof ze van ik weet niet hoe ver komen, ze sluiten een verbond met hem. En het blijkt dat hun stad vlakbij ligt en dat die stad met de grond gelijk gemaakt had moeten worden volgens het bevel van God, maar dat kon niet meer omdat hij zich had laten bedriegen. Bij Nehemia lukt het niet. Er komt een brief, kom, laten we toch daar en daar samen gaan praten en overleggen wat ons te doen staat. Het is nu niet zo makkelijk. Deze mensen waren collega's. Hij was de landvoogd van Judea. Dit waren de landvoogden van de omringende regio's. Je kunt niet al te grof antwoord geven. Het zijn collega's. Ze staan onder op hetzelfde niveau als jij. Samen zijn jullie dienaren van de koning van Perzië. Dus hij geeft ook een heel diplomatiek antwoord. Ik ben bezig met een groot werk. Ik kan niet komen. Ik heb geen tijd ervoor. Waarom zou het werk van God stil liggen doordat ik het verliet en tot nu kwam? Ja, je zou denken, het kan toch wel gewoon doorgaan als hij er niet bij is. Maar zijn aanwezigheid was zeer belangrijk voor het voltooien van het werk. Hij wil zich daarvan niet laten afleiden. Maar ze komen nog weer een keer met hetzelfde verzoek. Tot 5 keer aan toe en de 5e keer komt er zelfs een knecht. En nu gooien ze het over een andere boeg. Ze zeggen, we hebben gehoord, er worden allerlei rare praatjes over jou verkocht. En dat vinden we heel vervelend voor jou. Er wordt van alles van jou verteld, dat jij koning zou willen worden. En dat je daardoor eigenlijk een rebel zou worden tegen de koning van Perzië. En we hebben ons afgevraagd, hoe kunnen we jou daar nou in helpen? Nou ja, dit is wel erg slijmerig. Het klinkt prachtig, maar Nehemia trapt er ook dit keer niet in. En dit keer zegt hij gewoon ronduit, want een keer moet je dan toch blijkbaar duidelijke taal spreken in vers 8. Er is van zulke dingen, als gij noemt, niets geschied, maar gij verzint het zelf. Want ze alle trachten ons bevreesd te maken, daar ze dachten hun handen zullen dan het werk nalaten, zodat het niet gedaan wordt. En dan weer zo'n klein gebedje. Hij is een man die met alle moeilijke omstandigheden in zijn leven onmiddellijk naar de Heere God toe gaat. Nu dan, sterk mijn handen. Nog een list. En dit keer betreft het notabene een profeet van Juda. Oh, waar is de tijd gebleven van die grote profeten die Juda bezat? Die zelfs bijbelboeken hebben geschreven. Die het volk in machtige tijden op een machtige wijze geleid hebben. Dit is een profeet. Het was blijkbaar een belangrijk man. Zijn hele voorgeslacht wordt hier opgesomd. En deze man zegt, je bent zo in gevaar. Eigenlijk moesten we samen naar het huis van God gaan. Binnen de tempel, dan de deuren van de tempel sluiten, dan ben je veilig. Want daar zullen ze niet kunnen binnendringen om je te doden. En dan zegt hij, zou een man als ik vluchten? Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Dat kan twee redenen hebben dat hij dat zegt. In de eerste plaats gewoon omdat hij geen priester was. Alleen de priesters mochten de tempel binnengaan, het eigenlijke tempelgebouw. Dat mocht hij helemaal niet. Maar we hebben gezien bij hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, dat hij waarschijnlijk een eunuch was, een gesnedene. En een gesnedene mag sowieso niet de tempel, die mocht zelfs niet eens de voorhof binnengaan. Wat hier gebeurt is proberen Nehemia te verleiden tot een daad die verboden was naar de wet van God. Zogenaamd om hem in bescherming te nemen tegen de vijanden. In werkelijkheid zou het betekend hebben dat hij ernstig ongehoorzaam was geweest tegen de wet van God. En dat hij God zelf tegen zich, mag ik het menselijk zeggen, tegen zich in het harnas zou hebben gejaagd. En hij zegt, ik ga niet, dat kan ik niet doen. Want hij voelt onmiddellijk aan, en dat hoort bij een man die dicht bij de Heer leeft, die gebedsleven kent. Die weet waar die staat. Maar die aanvoelt wat van de Heilige Geest is en wat niet. Hij wist dat deze man een profetie had uitgesproken die niet van God was. Sterker nog, deze man was omgekocht. Als hij daar maar naar binnen gegaan was, was hij zo met open ogen de hinderlaag binnengelopen en hadden ze hem kunnen afmaken. In de hoop dat hij bevreesd zou worden en daardoor waardoor hij zou zondigen. Dan zou het hele volk zeggen, nou zeg, heb je dat gehoord van Nehemia? Een gesnedene, niet eens een priester. Een man die zo met de tempel is binnengegaan, puur uit angst. Uit angst zondigde hij tegen de Heere God. En zijn reputatie zou te grabbel gegooid zijn. En dan weer een gebed. Gedenk mijn God, Tobias, Sanballat, ieder naar dit zijn werk. En dan wordt er ook nog een profetes Noadja genoemd, waar we verder niets van weten. En de overige profeten die getracht hebben mij bevreesd te maken. En dan staat er zomaar ineens, de muur was voltooid op de 25ste Elul in 52 dagen. Dat is ergens in augustus, want dit is geloof ik de laatste maand voordat de herfstmaanden beginnen. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden alle volken rondom ons bevreesd en zeer terneergeslagen. En erkende dat dit werk met de hulp van onze God afgedaan was. Dat is mooi, hè? Dat is een beetje als in Exodus 15. Na de doortocht door de Rode Zee, dan horen we dat alle omliggende volkeren ontsteld waren en bang. Want ze dachten, wat is dat voor een volk dat zo'n machtige God heeft? Die hen op die wijze bevrijdt uit Egypte en verlost van hun vijanden. De Egyptenaren, de farao voorop. En hier heb je datzelfde. Al die volkeren wisten hoe de omliggende stadhouders geprobeerd hadden het werk te schaden en te storen. En normaal naar menselijke maatstaven had dat makkelijk moeten kunnen gelukken. En niets was gelukt. Het werk was voortgegaan. En de muren waren voltooid. Al die mensen, rijke en arme joden, samen schouder aan schouder. Vrouwen en mannen. Ouderen en jongeren. Allemaal tegelijk hadden gebouwd aan die stad. Aan die muren. Wat een wonderwerk. 52 dagen maar. Het is bijna te mooi om waar te zijn. En al die mensen denken, wat is dat voor een volk? Dat zo'n God heeft. Dat die mensen dit werk kunnen voltooien met zoveel tegenstand. Terwijl de tegenstanders alle middelen hebben gebruikt om het werk te schaden. Wat voor een God hebben deze mensen? Lieve broeders en zusters, dat is ongeveer het mooiste getuigenis dat we zouden kunnen krijgen. Als ze ons zien bouwen en ons zien strijden. En de mensen van ons zeggen, wat voor een God hebben die mensen in vredesnaam. Dat dit uit hun handen komt. Wanneer mensen niet ons prijzen, maar wanneer ze voelen, dit is niet gewoon meer. Dit is niet op een natuurlijke wijze te verklaren. Dit is een werk van God. Wat kun je je mooier wensen dan dat mensen door ons doen en laten, door ons bouwen en strijden, het werk, de hand van God gaan herkennen. Nog heel kort iets over die laatste drie versen. Daar zien we dat Tobia, een van de ergste tegenstanders, nog eens allerlei familieleden had onder de Joden. Vermenging is er overal. Zijn vrouw was een Joodse. En dan had hij ook nog een zoon die getrouwd was met een Joodse. En daardoor waren er allerlei mensen onder Israël zelf die tegenover hem verplichtingen hadden, morele verplichtingen. Hij was familielid. Je zie je, en dat hing ook samen met die geestelijke zwakheid in hoofdstuk 5. Een van de grootste zwakheden onder Gods volk is dat de vijand van buitenaf altijd bondgenoten vindt in onze eigen kring. In zekere zin in ons eigen hart, door het vlees dat daar is, zonder vlees. Maar ook doordat er altijd in elke gemeente, in elke gemeenschap van mensen, lieden aanwezig zijn die zodanige contacten hebben met de geestelijke machten dat ze daardoor een extra gevaar vormen. Men noemt dat een vijfde kolonne. Dat is het gevaar van binnenuit. Dat zijn de mensen van binnenuit die aan de kant van de vijand staan. Of in ieder geval met hem heulen, met hem samen doen. We hebben gehoord in deze hoofdstukken over grote gevaren van buitenaf. Maar er is één gevaar, dat is nog erger. En dat is dat de vijand altijd weer bondgenoten vindt bij onszelf. In ons midden. En ook in ons eigen hart. En daar moeten we het meest beducht voor zijn. En ons zo stellen voor Gods aangezicht en vragen, Heere, op welke wijze kan de vijand vat op mij krijgen, waardoor ik een gevaar beteken in Gods volk. Mogen de Heer u wijsheid geven om dat gevaar te onderkennen en in zijn kracht dat te overwinnen. God zegene zijn woord.